Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Nog een maandje en dan begint Tim Coronel samen met zijn broer Tom Coronel aan de Dakar Rally in een totaal vernieuwde auto.
The Beast 4.0.
Ja, die naamgeving, dat doen ze natuurlijk wel goed, hè. En normaal zorgt het wisselen voor zomer naar winterbanden deze week voor top drukte bij bandenboeren. Maar ja, daar is natuurlijk geen sprake van. Je hoort zo waarom.
Ja. Ja. En in de rijimpressie de elektrische Fiat 500. Jij hebt hem ook gereden.
Ja, ik geinig ding.
Paste jij er wel een beetje in?
Ja,
de lengte?
Want bij Fiat zei ze, ja, je zit lager nu. En ik ging erin zitten. Ik dacht, nou, nee, gelukkig zit je niet per se heel veel lager. Want op zich is zo'n hoge instap is ook lekker. Maar kijk dan wel tegen de dakrand aan.
Ah.
Dan had ik me eigenlijk niet zo herinnerd van de vorige keer Fiat 500 rijden. Nee. Zeg maar de introductie van het oermodel. Dat was 2006, hè? Dit model gaat
6,
over...
6, 7?
Ja, dit is bijna youngtimer. Ja. De eerste Fiat 500 kunnen straks in de youngtimer regeling mee.
Maar het is dus meer voor mijn formaat.
Ja,
ik denk het wel. Gewoon door het ruitje kijken,
ja,
hoor.
Ja, ja.
Dus ik mocht hem ook rijden. Ja. Straks meer over de Fiat 500e, zeggen we dan maar.
Ja, maar
eerst even dit. Er breken cruciale weken aan voor de toekomst van VDL Netcar. Kan de autofabriek uitbreiden of niet? De provincie Limburg neemt daar binnenkort een beslissing over. Over dat en meer gaan we praten met VDL Netcar-directeur Paul van Vuren. Welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel, heren.
Nou weten we dat BMW na 2023 stopt, hè, met de productie van auto's bij VDL Netcar. Deze week maakte u bekend dat het productievolume komend jaar al omlaag gaat, waardoor er 750 banen moeten verdwijnen. Was dat besluit onvermijdelijk?
Ja, gisteren was natuurlijk de dag dat we slecht nieuws hadden te melden. Dat hing natuurlijk al wat langer in de lucht. De autoverkopen die laten sinds september 2018 een daling zien. In COVID-19 heeft natuurlijk een extra wissel getrokken van zo'n 16% dit jaar. Het lag in de verwachting dat we zouden dalen. We hadden dit al eerder voorzien dat we zouden moeten ingrijpen. Dat is gelukkig niet gebeurd. We hebben het kunnen rekken. En de ingreep is ook kleiner dan we toen gedacht hadden. Maar dat is een schale troost. Het blijft natuurlijk een hard gelag voor onze mensen. En dat doet gewoon pijn.
Maar hoe groot dachten jullie dan dat de ingreep zou worden?
Nou, we hadden eerlijk gezegd verwacht nog zelfs boven de 1000 te moeten zitten. Als je naar de indicaties keek. Want het tweede kwartaal van dit jaar lag de autoverkoop 25% lager. Dus het herstel wat heeft opgetreden naar 16% wereldwijd lagere verkopen, dat zie je terug natuurlijk direct ook bij de modellen die wij bouwen. En dat is dan het goede nieuws. Ja, we hadden gehoopt dat het herstel nog wat verder had doorgezet. Maar ja, hier zijn we in feite al content mee. Al blijft natuurlijk het pijnlijke dat we van 750 mensen zo ongeveer afscheid moeten nemen.
Ja, het lijkt wel een kort dag, hè? Want het is natuurlijk, we zitten al lang in de coronacrisis. Maar is dit wel een beetje het lot van een contract manufacturer? Jullie zijn natuurlijk de flexibele schil. Is dit daar gewoon een consequentie van, dat jullie dan toch af en toe afscheid moeten nemen van mensen?
Nou ja, we zijn inderdaad de flexibele schil. Dat is een terechte constatering. Aan de andere kant is het zo dat natuurlijk de volatiliteit in de autoverkopen ontzettend groot is. En dat wij, waar we vroeger een planning kregen, waar je echt wel, bij wijze van spreken, een jaar van tevoren ongeveer wist wat je ging produceren, nu zie je zelfs wijzigingen in de maand komen. Dus waar we eigenlijk al veel eerder normaal de planning voor 2021 zouden hebben gemaakt, hebben we die moeten uitstellen. En de laatste wijziging was vorige week die we binnenkregen. Gelukkig weer een klein plusje erbij. Scheelt toch weer wat mensen. Dus we hebben eigenlijk zo lang mogelijk gewacht om ons schema zo goed mogelijk af te stemmen. En dat is denk ik belangrijk ook naar de mensen toe, dat op het moment dat je gaat, dat je dan ook zegt van dit is het.
Ja,
dus,
ja, maar is dit het dan ook
wat dat betreft, net zoals de merken zelf, last van die volatiliteit.
Ja.
En als VCM, Vehicle Contract Manufacturer, zijn we daar natuurlijk extra doorgetroffen.
Maar is dit het dan ook echt? Want we zitten natuurlijk gewoon nog steeds in de coronacrisis. Faillissementen bij andere bedrijven komen eraan. Mensen raken werkloos. De Brexit komt er nog aan. Dat zijn allemaal geen gunstige voorwaarden natuurlijk.
Nee, wij hebben natuurlijk twee auto's die wij bouwen in single production. Dat is de Mini Countryman en de Cabrio. Dat wil zeggen, die worden in geen één andere BMW-fabriek gemaakt. Dus die auto's die verkopen zich ook over de hele wereld. En daarmee zijn we redelijk zeker van het volume wat er nu ligt. Ja, als het net zoals in zeg maar maart dit jaar alles plat gaat, ontstaat er een nieuwe situatie. Want toen hebben we gewoon 7 weken door COVID niet kunnen produceren. En toen lag ook de verkoop gewoon helemaal stil. En dat is natuurlijk omstandigheden die je niet kunt zien. Wat ik verwacht is dat we, want deze modellen gaan eruit lopen, wel een iets druk op de verkopen zien. Aan de andere kant, de totale automarkt zoals IHS dat prognostiseert, die zal ook na 23 weer een stijging laten zien. En per saldo moeten we daarmee in feite wel het huidige niveau kunnen aanhouden. Alleen ja, garanties hebben we niet. Die zijn nog niet in het leven op dit terrein.
Zeker niet garanties. En ik vond het wel een verwarrende week. Want ondanks alle ontwikkelingen wilt u toch graag uitbreiden. Waarom is dat?
Ja, dat is. Het is een vraag, is het kwestie van willen of moeten. Hè? Het is in mijn optiek een pure economische noodzaak. Wil je meerdere opdrachtgevers flexibel kunnen bedienen, dan heb je gewoon die ruimte nodig. En dan geef je ook het bedrijf de kansen in de toekomst die het in mijn optiek verdient. Want we willen natuurlijk hier auto's blijven bouwen. Ja. Dus het uitbreiden SEC is geen doel op zich. Hè. Het is eigenlijk een middel om te zorgen dat we toekomstbestendig worden.
Ja, want even kort gezegd, het verhaal is nu, hè, BMW bouwt potentieel, BMW Mini bouwt potentieel af. Eigenlijk wil je, zeg maar, extra ruimte hebben om te zeggen, oké, dan kan iemand anders alvast starten. Zo, moeten we dat zo zien?
Nou, het zitten twee aspecten aan. Eén is dat je kunt niet zomaar een tweede merk op de lijn zetten. Wij hebben in het verleden meerdere merken geproduceerd, maar die hadden ook ieder met name hun eigen carrosseriehal. En de uitbreiding die hebben we nodig om een nieuwe carrosseriehal met name te kunnen bouwen in de eerste fase en dan door te pakken natuurlijk naar de andere onderdelen van ons bedrijf. De lakstraat en de final assembly waar de auto wordt afgebouwd. Die bodyshop die wij hebben, die carrosserieshop, die is nu helemaal dedicated BMW. En daar kun je geen andere auto op maken. Dus wij hebben gewoon de uitbreiding nodig. En je kunt ook niet van, als BMW vandaag stopt, morgen een andere auto op die lijn bouwen. Dus je moet al in de aanloop naar, zeg maar, het stoppen van BMW zorgen dat je een tweede partij krijgt die dan in feite waar je mensen naar kunt transfereren. In 2012 hebben we gezien dat Mitsubishi in feite stopte. En toen hebben we de fabriek in 1,5 jaar tijd omgebouwd. En hebben alle mensen toen naar huis moeten sturen. Ja. Dat willen we graag voorkomen door die uitbreiding.
Ja. Zo'n uitbreiding, dat is niet goedkoop, hè, bij een autofabrikant. Dat is wel even iets meer dan een paar stenen stapelen. Wat moet dat gaan kosten?
Dat ligt helemaal aan de vraag die op ons afkomt. De andere kant van
wat als goed is, heeft u daar inzicht in welke vraag er op u afkomt. Toch?
Nou, nee. Dat kunnen natuurlijk verschillende seriegroottes zijn. Dat kunnen meerdere partijen zijn. Ik bedoel, je zult uiteindelijk, hè, onze fabriek is een echte productiefabriek. Met andere woorden, we hebben echt wel een volume van boven de 100.000 auto's per jaar nodig. Mm-hmm. Willen wij een beetje economisch kunnen draaien en die grote kapitaalsinvestering die hier al staat in stand kunnen houden. De afgelopen jaren hebben we toch met BMW zo'n miljard geïnvesteerd. En als je een compleet nieuwe fabriek bouwt, die hebben we vorig jaar voor een andere partij uitgerekend, dan praat je toch gauw over een prijs van tussen de 800 miljoen en 1,2 miljard. Wij hebben zo'n 60 hectare grond gekocht en we zijn bezig met de vergunningen met provincie en bij de gemeente. En dat loopt goed. En als we dat kunnen afronden, dan hebben we ook de ruimte om in feite bij wijze van spreken een tweede fabriek neer te zetten.
En die financiering, hoe moet die tot stand komen? Want ik ga er toch een beetje vanuit dat VDL dit niet in zijn eentje wil of kan ophoesten.
Nou, ik denk dat het altijd goed is om te zorgen dat we daar meer de partijen bij betrekken. Natuurlijk zijn we zelf in staat om een basisinvestering te doen. Meestal is het zo dat de opdrachtgever ook een bepaalde investering doet. Ja. Die draagt daaraan bij. En de derde partij zijn natuurlijk de financiers die we kennen, of het nu banken zijn of equitypartijen. Dat ligt er dan aan, daar gaan we wel naar kijken.
Of de provincie.
Nou, ik denk niet dat dit op de weg ligt van de politiek om dit te financieren.
Maar toch moet er wel toestemming komen, toch, van de provincie? Heb ik in ieder geval begrepen.
Ja, de provincie. Wij werken met de provincie aan het provinciaal inpassingsplan. Hè. Dat is in feite de bestemmingsvergunning en de bouwvergunning. Ja. Dat is een inclusief proces. En daarvoor werkt de provincie mee. De tweede is wat er speelt, is de infra rond ons bedrijf. Ja. En die infrastructuur die behoeft daarvoor een aanpassing. En daar werken we met de provincie samen om die infrastructuur mogelijk te maken. En dat is natuurlijk wel een aangelegenheid die natuurlijk in eerste instantie op zeg maar de provincie en de overheid ligt. Waarbij wij overigens substantieel bijdragen als Netcar.
Ja, nou wil de provincie natuurlijk wel daar garanties voor. Hè, dat die investering die zij doen in de infrastructuur rondom de fabriek, dat die niet vergeefs is. Dat het ook zin heeft. Kunt u die garanties ook geven?
Wij hebben met de provincie duidelijke afspraken over dit proces. Dat betekent ook dat we met elkaar een toetsmoment inbouwen waarop we met elkaar de go or no-go zullen vormgeven. En op het moment dat wij dat vormgeven, dat we de go geven, dan hebben we ook wat ons betreft duidelijkheid over de toekomst van Netcar en de mogelijkheden.
Dat klinkt redelijk hoopgevend. Dus er is serieus interesse van potentiële opdrachtgevers. Mag ik die conclusie trekken?
Wij hebben met diverse partijen op dit moment prima gesprekken. Ja. Nogmaals, hè, dat je
ja, ik heb ook met allerlei mensen goede gesprekken, maar daar komt dat toch heel vaak niks uit.
Nee, dat klopt. Gelukkig ook met mijn vrouw, kan ik zeggen, maar gelukkig. Dat terzijde.
Ja.
Nee, alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk zo dat je begint met een verkenning. Wij hadden tot 14 oktober andere partijen niets te bieden. BMW claimde onze productiecapaciteit volledig en tot 2030.
Ja.
Dat is veranderd. Dus wij hebben vanaf dat moment dat we in ieder geval zicht kregen dat daar ruimte ontstond, en dat was in mei, juni, zijn we gaan opschalen. Zijn we onze contacten die we hadden gaan aanhalen. En zijn we ook de markt gaan verkennen, met name China en Amerika, verder in kaart gebracht. En zijn we ook met het NVIA daar vol aan de bak gegaan om te acquireren. En ik moet zeggen, de contacten die we daar inmiddels gelegd hebben, die gaan nu naar een tweede fase toe, dat je echt concreet gaat praten over een aantal zaken. Of dat iets wordt, want wij zijn natuurlijk niet de enigste aanbieder. Er zijn ook een paar andere partijen die dit doen wat wij doen.
Ja.
Dat is natuurlijk de vraag. Daar hebben we geen garanties over. Alleen, ik denk dat wij erin moeten slagen om partijen binnen te haken. De vraag is alleen, met welk volume komen ze en wanneer komen ze?
En wat zijn de sterke punten dan van VDL Netcar die u in de strijd kunt gooien ten opzichte van andere partijen die dit ook kunnen aanbieden?
Nou, ik denk dat wij, als je kijkt naar ons track record, we bouwen natuurlijk hier al ruim 52 jaar auto's. We hebben meer dan 5,5 miljoen gebouwd, waarvan 800.000 voor BMW, wat toch een premium product is. En we zijn afgelopen jaar, dus dit jaar is dat bekroond met de derde plaats als derde beste fabriek in Europa-Afrika. Dus als je kijkt naar het beeld wat wij hebben in de markt, dan is dat heel stevig. Daarbij hebben we een enorme flexibiliteit betoond. Wij zijn in 3,5 jaar tijd hebben we 5 auto's in productie genomen, dus 5 verschillende modellen. En hebben we onze fabriek gebracht van 1500 naar over 7000 medewerkers. Dus de flexibiliteit die wij in ons huis hebben, het vakmanschap wat we in ons huis hebben, en ik denk ook gewoon een hele aantal innovaties die we hebben ingebracht in onze fabriek, ook met gewoon echt de big data aanpak, industrie 4.0, dat we echt wel voor een hele hoop partijen van toegevoegde waarde kunnen zijn. Zeker voor partijen die naar Europa willen komen vanuit China of Korea.
Komt daar dan ook de meeste interesse vandaan? Want u had het ook over Amerika eerder.
Ja, de meeste interesse, laat ik het anders zeggen. In China worden zo'n beetje 27,5 miljoen auto's gebouwd in 2019. Op een totaal volume in de wereld van 95 miljoen. Dat geeft een beetje de verhouding van China aan. Dus vandaar dat China redelijk prominent is. Daar zitten ook een aantal grote partijen die gewoon 6 miljoen auto's per jaar bouwen. En die ook heel duidelijk een strategie hebben om naar Europa te komen.
Ja, toch verrast me dat. Maar dat zou misschien beter als een Chinese fabrikant kunnen vragen. Maar ik denk, ja, in China. China staat voor mij bekend als een plek waar ze zelf ook prima dingen kunnen bouwen. Dus waarom hebben ze dan een plek in Born nodig?
Nou, daar zitten meerdere argumenten achter. Kijk, op de eerste plaats in China kunnen ze prima auto's bouwen. Maar die zijn wel afgestemd op, zeg maar, de Chinese, de Aziatische markt. De Europese markt heeft andere wettelijke voorschriften. Net zoals Amerika andere voorschriften heeft. En die homologatie, daar hebben ze hulp bij nodig. Twee, hebben ze natuurlijk hulp nodig bij de sales en aftersales. En daaraan gekoppeld, als de schaal voldoende groot is, hè, als het aantal voldoende groot is, dan heb je gewoon voldoende voordelen als het gaat om de efficiëntie, de invoerrechten die erbij komen, et cetera. Dus graag hebben ze ook de verbondenheid met een Europese partij. Dat maakt ook het betreden van de Europese markt voor hun iets makkelijker. Dus je ziet wel, hè, dat de USP's die wij hier hebben, ook door onze ligging, toch redelijk centraal in het Europese land. De positie die we hebben, ook door onze prima kwaliteit die we leveren. Dan merk je gewoon dat ze daar interesse in hebben om met ons samen te werken.
Ja, en die partijen,
dat kan op heel verschillende vormen zijn.
Ja, precies. En die partijen waar jullie mee praten, zijn dat partijen die al voorzichtig actief zijn in Europa, of die echt nog vers moeten starten?
Nee, beide. Je ziet dat een aantal partijen nog niet in Europa zijn, maar wel een hele duidelijke strategie hebben en heel duidelijk hebben uitgerold wat ze willen bereiken in Europa. Dus die staan echt aan de vooravond van, en die zijn echt op zoek naar een samenwerking die wel verder gaat dan alleen maar het laten bouwen van een auto. Die willen ook echt, wij doen maar een bepaald gedeelte van de value chain van de automotive industrie. Die willen ook in het voorgedeelte bij het ontwerp, prototyping, homologatie aan de slag en ook met sales, after sales. Nou, dat kunnen we faciliteren, eventueel met andere partners samen, maar ook vooral binnen de VDL-groep. Dus daar zie ik, denk ik, goede mogelijkheden dat we ze ook nog kunnen ondersteunen gewoon in dat proces. En er zijn erbij die natuurlijk, en die kennen jullie qua naam, al hier bij spreken de eerste shops hebben. En die gewoon al bezig zijn met die markt te betreden.
Ja.
Dus beide zijn aan de orde.
Ja, bijvoorbeeld Polestar, hè, ja. Volvo. Daar hebben jullie al mooie historie mee. Maar nee, ik ben aan het vissen. aan de andere kant bedacht ik mij. Brexit, een Mini, hè, dat is natuurlijk in Engeland produceren. Maar er produceren ook wat Japanse autofabrikanten daar. Zijn daar nog mogelijkheden? Dat er een partij is die zegt, nou, ik ben dit gedoe in Groot-Brittannië zat. Ik ga het in Born opzoeken.
Is niet uit te sluiten, eerlijk gezegd. Je had het net over de Japanners. Die trekken zich toch redelijk terug uit de Europese markt. Hè? Zowel Honda als Mitsubishi.
Ja.
Dus daar hoef je niet de grote dingen van te verwachten. Maar er zijn nog wel een aantal andere partijen die op dit moment auto's produceren in Engeland. En die echt wel natuurlijk nu naast te kijken van wat gaat er gebeuren met de Brexit. Ja. Dat kan inderdaad een gamechanger voor ons zijn. We hebben natuurlijk een aantal kansen in de markt. Dat heeft ook met de elektrificatie te maken. De investeringen die de bestaande merken moeten doen in connected drive en in het autonoom rijden, dat vergt miljarden. En wij kunnen ze natuurlijk wat dat betreft ontzorgen qua investeringen in een reguliere fabriek. We hebben de capaciteit beschikbaar. En dat zie je ook bij de Europese merken die echt zeggen van, ja, op dit moment hebben we overcapaciteit. En we hebben natuurlijk ook zelf in eigen leden een onrust, omdat we mensen aan het afbouwen komen. Maar wij komen wel op die markt. En wij hebben ook behoefte aan de activiteiten die jullie doen als VCM. Om naar de toekomst toe dat uit te besteden. Dat was vroeger eigenlijk een beetje toch wel een gospel voor die mensen. En tegenwoordig is het gewoon staat op de strategische agenda van iedere grote OEM in Europa.
Ja,
zijn zeker goede kansen. Het grootste probleem wat wij zien is in feite dat we in 2023 een zo naadloze aansluiting krijgen qua productie met een ander merk. Dat is de puzzelstuk die in elkaar moet vallen. Hebben we dan voldoende volume en kunnen we zorgen dat we onze mensen niet naar huis hoeven te sturen, ook al is het tijdelijk.
En dan is het wel heel prettig als je inderdaad al een opdrachtgever in huis hebt. Ik kan me voorstellen dat het best ingewikkelde processen zijn, ingewikkelde gesprekken. Hoe lang gaat het nog duren?
Nou ja, het is geen pakje boter. Hè. Als je gewoon kijkt dat gesprekken die we met BMW hebben gevoerd, gemiddeld genomen is een anderhalf jaar vergen. Het kan wel eens wat sneller gaan, maar ik denk als wij volgend jaar om deze tijd met elkaar zouden bellen, dan zouden we in feite toch onderhand wel duidelijkheid moeten hebben van gaan we slagen in onze missie, ja of nee.
Nou, dan gaan we die.
Want dan begint de tijd ook te dringen. Je hebt ook anderhalf jaar nodig om je fabriek klaar te maken.
Ja,
dan gaan we die afspraak maar maken.
Precies. En wanneer moet de schop de grond in? Want dat is feitelijk al eerder, of niet?
Nee, dat nog niet. Wij verwachten dat we de procedure voor bestemmingsplan zeg maar begin volgend jaar, dus begin 21, afgerond krijgen. Dan is de vraag of dat er nog bezwaar wordt aangetekend dat we naar de Raad van State moeten. Maar dan zou na de zomervakantie zou dat zover moeten zijn. Dus als we eind volgend jaar de schop in de grond kunnen zetten, dan zou dat passen. Maar goed, dan hebben we natuurlijk wel die opdrachtgever nodig die dat verantwoordt om die investering te doen.
Heel veel succes met de gesprekken. En we spreken elkaar in ieder geval over een jaar ongeveer weer. Of eerder natuurlijk. Paul van Vuren, directeur van VDL Netcar.
De Nationale Autoshow.
Wouter, heb jij al winterbandjes onder je Porsche?
Nee.
Onder een andere auto?
Nee. Nee, Porsche. Winterband, is dat nodig? Ja, ik ga er wel mee doorrijden deze winter in principe. Ja. Dus ik had wel bedacht, ja, moet eigenlijk wel. Maar ik ben nog niet aan toegekomen. Druk, hè? Druk.
Ja, druk. En de druk zit er ook niet echt op. Hè? Ik heb ook nog geen winterbanden onder mijn auto gelegd. Normaal heb ik dat wel zo in november geregeld.
Ja.
Maar dan weet ik dat er een skivakantie aankomt.
Ja, ik denk dat voor veel mensen toch wel is van ja, dan heb je ze nodig. Ja, dan moet het eigenlijk wel tegenwoordig. En ja, we kunnen niet op wintersporten in principe. Ja, je weet nooit wat er nog gaat gebeuren. Dus ja, dat wisselen, dat komt volgens mij wel een beetje traag op gang. Hè?
Precies, hè? Meer mensen die stellen het uit. Zeker als je het vergelijkt met voorgaande jaren. Dat zegt branche manager Edwin Brinksma van VACO. Dat is bedrijfstakorganisatie voor banden- en wielenbranche.
Ja, normaal gesproken in de drukke periode zien we dat die wachttijden wel eens kunnen oplopen tot 1 tot 2 weken. Wat we nu zien is dat die drukte eigenlijk wat langzamer en gespreider op gang komt. Dat heeft enerzijds te maken met het relatief warme weer. Oktober tot november is nog redelijk warm geweest. Er wordt ook eenvoudigweg gewoon minder gereden omdat er veel thuis gewerkt wordt. Daarna zie je dat de wissels nu eigenlijk een beetje druppelsgewijs binnenkomen bij de bandenspecialist.
Ja, het is dus gewoon nog te warm buiten en we werken allemaal thuis, maar rijden minder. Dus die drang om te wisselen is niet zo groot. En inderdaad, geven ze ook toe, die wintersportvakantie, die gaat gewoon niet door. Normaal grote wachttijden bij de skiliften, nu dus even niet, want ze gaan gewoon niet. Ook geen wachttijden, natuurlijk bij het wisselen van de banden. Maar een ander probleem ligt wel op de loer, vertelt Brinksma.
Tegelijkertijd is het ook zo dat we zien dat hier en daar kleine tekorten beginnen te ontstaan. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat in het voorjaar er heel veel bandenfabrieken gesloten zijn geweest door de coronacrisis. Hebben in die periode ook gewoon geen banden kunnen produceren. En voorjaar, zomer worden de winterbanden altijd geproduceerd. Dus hier en daar zie je wel wat tekort ontstaan. Het is nog niet zorgwekkend, maar met name in de bijzondere mate zien we hier en daar wel wat tekorten ontstaan.
Ja, en dus is de boodschap van de VACO klip en klaar.
Nou, op dit moment is er nog gewoon ruimte en capaciteit om gewoon te wisselen. Het is wel verstandig om snel een afspraak te maken. Om te voorkomen dat je straks te maken krijgt met wachttijden. Die je op het moment dat het sneeuwt eigenlijk niet wil hebben. En zeker op het moment dat je afhankelijk bent van je auto en de weg op moet. Dan wil je vaak zo snel mogelijk geholpen worden. Kijk, en nu is daar de ruimte om dat te doen.
Ja, gelukkig heb ik al winterbandjes.
Ja, maar ze zitten er nog niet op.
Nee, dat
nog
niet.
Dus ja, dan gaat het straks sneeuwen, dan kan het allemaal weer niet.
Ik kan het in principe ook zelf doen. Kan wel. Ik heb er nou zin in, maar kan het wel.
Maar je hebt ze op een andere velgen, dus dan kan je gewoon even opkrikken. Ja. Ik heb dat 1 keer gedaan, banden.
Zo'n gedoe, hè?
Nou, dan gun ik die hand met andere dingen.
Ja, zeker, absoluut. En zometeen?
Ja, Tim Coronel over de Dakar Rally.
Leuk.
Ja.
En kijk, daar wel een beetje naar uit.
En dat gaat hij niet doen in een Fiat 500e.
Nee, maar daar gaan wij wel mee rijden.
Precies. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Het paradepaardje van Fiat, de 500, is vanaf nu ook volledig elektrisch verkrijgbaar. En je hoort straks of die ook leuk is of niet.
Ja, hebben ze überhaupt nog andere modellen? Is een vraag die je er volgens mij ook achteraan kan stellen. Maar eerst gaan we het hebben over The Beast met Tim Coronel. Ja, over precies een maand gaat hij samen met zijn broer Tom de Dakar Rally rijden.
Ja, dit is iets waar jij maanden naartoe hebt gewerkt, hè?
Ja, nou niet alleen ik. Hè. We werken met een team van 14 man. En eigenlijk vanaf februari zijn we vol gas bezig geweest. En ja, dat wil eigenlijk zeggen dat uiteindelijk het resultaat Beast nummer 4 is uitgekomen. Maar er zitten wel wat uurtjes in.
Met je broer, zeg maar Tom, jij bent meer de techneut, toch?
Ja, dat is eigenlijk wel per ongeluk zo ontstaan. Want uit armoede moest en zou ik Dakar rijden. Dus ja, dan ga je maar eigenlijk zelf een auto ontwikkelen. Ja, voor lieverleed is dan dit uiteindelijk zo ontstaan. Ja.
Ja, maar je bent dus wel handig. Of hoe moet ik het zien?
Nee, ik ben handig, durf ik wel te zeggen. Ja, ja. Nee,
dus in februari dan kan ik je bellen als ik even wat dingetjes aan mijn huis moet laten doen. Dan bel
Tim.
Nee,
auto's.
Auto's heb ik ook altijd wel klussen, ja.
De banden wisselen.
Heel slecht, maar...
Hey, zeg, Tim, de auto is 140 kilo lichter. Dat is een mooie afvalrace, waar dat ik het kon zeggen.
Ja.
Hoe heb je dat geflikt?
Hij heeft Tom eruit gezet.
Nou ja. Zal ik eerlijk zijn? We dachten dat het 140 was, maar uiteindelijk is het 180 geworden.
180, ja. Nee.
Ja, ik geloofde het niet. Afgelopen zondag hebben we hem echt letterlijk op de schalen gezet. Ik zei, jongens, even die schalen er weer onderuit, want het klopt niet. Even erop staan. Ja, ja. Ik zei, hoe kan dat nou? Ik zei, nou, schuif hem maar weer onder. Dus we waren eigenlijk verbaasd met hoeveel gewicht we eigenlijk hadden gewonnen. Ja. Ja,
hoe heb je dat gedaan dan?
Nou, eigenlijk wat we hebben gedaan, in februari hebben we eigenlijk met het team gezeten. En zeiden we, jongens, gaan we ervoor of gaan we er niet voor? Toen hebben we besloten om de Marokko Desert Challenge niet te rijden. Dus hebben we gezegd, we gaan de hele auto uit elkaar trekken. En alles op de weegschaal gelegd. En dat wil zeggen dat je dan, als je het op de weegschaal legt, dan ga je kijken of het lichter kan. Omdat je natuurlijk ook wel dingen moet hebben die stevig moeten blijven. Niks ingewikkelds aan. Zelfs het keukenweegschaaltje kwam erbij te pas. En uiteindelijk hebben we gewoon alles drie keer binnenstebuiten getrokken. En het resultaat is dit. Eigenlijk waren wij blij verrast.
Ja. Heb je een voorbeeld van een onderdeel of onderdelen waarvoor zeg je, ja, hier hebben gewoon grammen of kilogrammen of nog meer gewonnen?
Ja, bodywork. Ja? Bodywork. Bodywork ga je oppakken, boutjes, alles van titanium in plaats van staal. Ook het voordeel daaraan is dat het niet roest, hè, titanium. Ja. Dat is ook wel heel
het
fijn.
Het nadeel is dat het heel duur is, titanium.
Het valt eigenlijk wel mee als je het zo bekijkt. Want het is 2,5 keer zo duur als staal.
Ja.
En je kan meerdere keren gebruiken. Behalve dan op de plekken waar het warm is geweest. Want nadeel van titanium is wel dat bijvoorbeeld bij de remmen, als je al die boutjes, dat wordt bros. Dat gaat breken op de duur als je het weer loshaalt. Dus daar moet je altijd wel weer nieuwe doen. Je kan het langer op meerdere keren gebruiken omdat het mooi blijft, ja.
Ja, dus dat is wel een voordeel. Dus eigenlijk maar even investeren in iets goeds en dan blijf je daar lol van hebben, feitelijk.
Ja. Ja. Dus uiteindelijk ben ik daar eigenlijk wel trots op. Dus daar hebben we best wel wat kilo's gewonnen. We hebben ook je moet je voorstellen, in een raceauto of een dakkerauto zoals wij heb je heel veel vloeistoffen. Wij rijden met een converter. Dat is eigenlijk een koppeling die aangedreven wordt door olie.
Ja.
Dat gaat ook weer naar een koeler. Dus je hebt heel veel leidingen. Nou, we hebben alle liquids, dus vloeistoffen die in de auto zitten, hebben we allemaal op een andere positie geplaatst, waardoor alle leidingen korter zijn geworden en daarnaast de leidingen ook lichter zijn geworden.
Okay.
Dus we hebben 18 kilo hebben bespaard op de leidingen zelf. Heb ik het nog niet eens over de inhoud. En 21 meter minder leidingen zitten erin. Dus ja, dat is ook zomaar weer tegen de 40, 50 kilo aan.
Ja, dat gaat wel hard.
Als je dat op helemaal doorrekent, dan geeft dat natuurlijk uiteindelijk 180 kilo. Dat betekent dat 11% van de auto lichter is geworden.
Ja.
Maar, en zo denken wij weer, dat is bij het gas geven, bij de remmen, bij de bochten, is dat allemaal weer ook die 11%. Dus daar zijn we blij mee.
Ja. Is dit het uiterste wat mogelijk is qua gewichtsbesparing? Of zijn er nog wel wat ideeën van, in februari 2021 gaan we weer lekker door?
Ja, je denkt elk jaar dat het niet verder kan.
Maar het kan verder.
Maar het kan verder, daar zijn we ook al achter gekomen. Maar alleen op een gegeven moment, wij hebben nu op een gegeven moment een stop erop gezet. Van zeg je, oké, jongens, anders gaan we het ons te moeilijk maken time-wise. Want je hebt natuurlijk met toeleveranciers en dat soort dingen heb je te maken. Hebben we een stop erop gezet, maar ik denk dat er nog wel wat kan. Maar dat moeten we volgend jaar dan maar proberen. Nee,
heb je nog een uitdaging in ieder geval. Het is natuurlijk één manier om de auto sneller te maken, hè, door het gewicht omlaag te brengen. Jullie hebben ook de aerodynamica aangepast. Wat hebben jullie veranderd?
Nou, vorig jaar kwamen we erachter dat in Argentinië, Chili, Peru, Bolivia was het wat meer een technisch parcours. Dus gingen we niet allemaal, zeg maar, boven de 120 zat je niet vaak.
Nee.
Afgelopen jaar in Saudi is gebleken dat dat wel zo het geval was. Dus ja, kwamen we de belemmering tegen dat topsnelheid. Ja, we gingen gewoon 30 kilometer te langzaam. We gingen niet harder dan 100. 68, wat al belachelijk hard is in op een vlakte. Maar ja, de andere reed allemaal 190, 200. Dus kwamen we er ook achter dat het bodywork, dat we daar eigenlijk toch wel meer effort in moesten stoppen. Qua design, dus wij noemen dat CW-waarde. Dus de luchtweerstand eigenlijk, want boven de 120 gaat dat best wel tellen. Ja, dus hebben we ook wat dingen aangepast qua flow. Dat we daar minder last van hebben.
Want en nu lijkt hij op een Prius.
Met een body heb je er altijd last van. Nee. Sterker nog, een Prius is helemaal qua CW-waarde helemaal niet zo voordelig. Maar je moet eigenlijk denken in een druppelvorm. Hoe meer je naar de druppel gaat, hoe beter de auto door de wind heen jaagt op hogere snelheid.
Maar de Beast, ik vind een druppel altijd een beetje lief en vriendelijk. Dus de Beast moet wel een beetje een ruig ding zijn. Is dat het nog wel dan?
Hij ziet er nog wel ruig uit, zeggen mensen. Maar vooral onderhuids, dus achter de wielen, daar is veel gebeurd. Want daar heb je zoveel wind wat gestoord wordt door het wiel en allemaal dat soort dingen. Wat zo snel mogelijk weg moet. En daar hebben we eigenlijk de meeste aanpassingen
aan. Maar Tim, wat levert dat allemaal op? Wat is nu de topsnelheid?
Ik heb het nog niet geprobeerd.
Oh.
Kijk, je moet het daar proberen met een beetje tegenwind en in het midden in een zandstorm, dat soort dingen. Maar nee, we weten dat het heel een groot percentage verschil moet zijn. Dat kan niet anders. Ja.
Ja, dus je gaat nu die andere teams wel bij kunnen houden?
Nou, als het een beetje mee zit, gaat dat wel gebeuren. Ja. Want vorig jaar zaten we er zo dichtbij dat we moeten als boefje van de klas moeten toch een beetje tussen de fabrieksjongens een beetje prikken. En met qua effort, wat wij erin hebben gestopt. Ik zeg altijd, hoe meer input is ook hoe meer output. Dan moet dat ook zo zijn, ja.
Ja. Nou, van een beast verwacht je ook al een behoorlijk geluid. Luister even mee.
Lekker, hè?
Heerlijk. Geweldig, hij brult echt.
De dikke V8, 6,2 liter.
Hoeveel pk heeft hij?
We zitten rond de 430 pk. Dat is relatief weinig. Want uit zo'n blok kan je makkelijk 800, 850 pk halen. Maar wij hebben een restrictor in de auto. Dus,
is het degene achter het stuur? Die,
Ja. Dat is het nadeel.
Niet te veel pk. Dus we moeten wel een beetje veilig blijven. Hè? Ik ken jullie natuurlijk van de Seatjes en zo. Ik denk, 430 pk, dat is wel genoeg.
dat moet genoeg zijn voor die checking. Wat het eigenlijk is, je moet een motor wil heel graag zuurstof hebben en benzine, die combinatie. Maar als jij nu een rondje gaat rennen en ademt door je mond, dan moet je bedenken dat daarna plak ik je neus en je mond dicht en mag je door een rietje ademen en dan loop je nog een keer een rondje. Nou, dat is er ook bij de auto gebeurd. Dat is reglementair zo, dat je eigenlijk vanaf normaal zie 9 centimeter doorsnee, hoeveel die mag ademen, maar nu maar 37,2 millimeter. Dus dat is nogal wat. Maar nog steeds 430 pk. En 630 newtonmeter aan koppel. Ja. En eigenlijk zitten wij meer op koppel, want wij moeten natuurlijk die duinen op kunnen.
Precies. Ja.
Ja.
Afgelopen weekend deed je de zogenaamde de shakedown met de auto. Voelde het allemaal goed?
Ja. Ja en nee. Ik ben altijd eerlijk in dat verhaal, want het is nooit goed genoeg. Maar alle functietesten hebben we uitgevoerd en daar waren we heel content mee. Alleen qua setup vering zou ik nog wat dingen willen verbeteren. Daar zijn we helaas niet. Dat programma hebben we nog niet af kunnen werken. Maar we hebben ook nog 2 dagen in Saudi en dan kunnen we daar de puntjes op de i zetten. En dan pas ben ik content. Ja.
Zo, maar dat is wel even lekker last minute, waarbij je toch een redelijk essentieel onderdeel van een raceauto, het onderstel, nog even moet beetpakken.
Ja. Nou ja, het is moeilijk bekijkt. Hè. We hebben natuurlijk hetgene wat we vorig jaar al hadden, maar ik wil nog... Je wil meer.
En die auto is 180 kilogram lichter, dus je zou denken toch dat vering en demping ook wel daarop moet worden aangepast, toch?
Ja. Correct. Dus we hebben al progressie gemaakt op dat gebied. Maar ik wil met dat ding kunnen springen.
Ja.
Dus,
spectaculaire plaatjes.
Als je meer gas kan vasthouden, dan vlieg je. Nou ja, dat is beter.
Wat wordt eigenlijk jullie rolverdeling? Gaat daar nog iets aan veranderen dit jaar?
Ja, zeker. Wij zijn dit project ooit begonnen dat we samen het avontuur aan zouden gaan. En samen bedoel Tom en ik natuurlijk.
Ja.
En mijn doel is dat Tom meer gaat rijden. Ja. Want ook al vindt hij navigeren heel leuk de afgelopen jaren, hij heeft er altijd naast gezeten, maar hij voelt wat ik doe. Maar ik wil dat hij dat gevoel ook een beetje meemaakt. En ja, die deal hebben we gemaakt. Dus Tom zal ook voor het eerst eigenlijk deelnemen achter de stuur.
Oké, okay. En is dat goed of slecht nieuws voor jullie klassificering?
Ja, dat kan ik daarna pas zeggen.
Hey, maar Tim, Tom heeft dit al wel vaker gezegd, hè, dat hij meer ging rijden. Gaat het nu ook echt gebeuren?
Nou ja, het is heel simpel. Ik stap gewoon in de navigatorsuite op bepaalde routes. Ja.
Dus, succes ermee.
Wie er dan instap achter de stuur, dat zal wel. Ja. Maar zo gaat het wel gebeuren. Ja.
Dat rechterpedaal is gas geven. En dat middelste. Nee, je hebt in de automaat natuurlijk. Hè? Dus het linkerpedaal is
remmen. Ja, dat is een automaat.
Ja, niet tegelijk helemaal intrappen, dan gebeuren er gekke dingen. Maar jullie waren 27ste even uit mijn hoofd dit jaar. Hè?
Dit jaar was dat.
Waren jullie heel tevreden bij? Maar ik denk, 27. Ga je top 20? Wat is het doel dit jaar?
Nou, het doel was vorig jaar top 20. En we waren op koers. We lagen geloof ik 21ste, totdat ik hem even een koprol gaf.
Ja.
Dat was 2 dagen voor het einde. Even een koprolletje. Dus ja, verloren we tijd. En ja, toen vielen we net buiten die top 20. Dat was het doel. En moet je voorstellen, je hebt allemaal fabrieksauto's of klantauto's van de fabriek. Ja, er zitten ongeveer 30 van de echte toppers bij. Dus ja, als we daar tussen kunnen roeren als boefje van de klas, dan doen wij gewoon een belachelijk goede job. En dat is nog steeds ons doel. Dus top 20, daar gaan we voor. Wij hebben ook een auto die in principe ook een nadeel heeft, omdat we iets zwaarder weer zijn dan de fabrieksauto's. Omdat wij in het scoreklassement rijden. Dat is een buggy uit Amerika eigenlijk. Die klasse die moeten we sowieso winnen. Hebben we ook elk jaar gedaan, dus dat moeten we sowieso voor gaan. Maar ja, we willen een beetje prikken tussen de echte boys, ja.
Nou, we hebben heel veel sportevenementen natuurlijk te maken met allerlei coronamaatregelen. Maar ja, jullie rijden in de woestijn, dat maakt allemaal niet uit. Er rijdt toch niemand verder, toch?
Ik snap je vraag. Maar wij zullen zeker in onze eigen bubbel terechtkomen. Ik heb wat briefings gezien. Dat we moeten ook eerder invliegen, allemaal testen doen. En dan worden we eigenlijk als bivak zijnde allemaal in onze eigen bubbel gezet. Er zijn heel veel restricties. Dat we niet ook naar andere teams mogen en dat soort dingen. Ja, verder komen we in principe niemand tegen. Dus ik ga ervan uit dat wel goed komt. Ja.
Start is 3 januari.
Ja.
Wanneer vertrekken jullie?
Wij gaan de 27ste vliegen wel die kant op. Dan worden we in quarantaine gezet als team zijnde. En ik geloof 3-4 dagen. En dan moeten we allemaal testen doen en weet ik veel wat allemaal. Ik weet niet precies het schema, maar de eerste mogen we de auto ophalen. Dan is het een dagje even sleutelen.
Even testen, het onderstel nog even goed krijgen.
Testen. Ja, snapt hem.
Ja.
En dan, moeten we hem de tweede inleveren. Ja, derde start.
Ja. En wel lekker, verder zijn er gewoon niet zo heel veel sportevenementen natuurlijk, hè? Nu. Dus alle aandacht op jullie.
Nou ja, ik vind het niet erg, maar dan moeten we het ook goed doen. Ja. En dat is mijn eer te na. Dus eerlijk is eerlijk, ik ben een beetje techneut. Maar het gaat uiteindelijk als team zijnde met onze partners om het avontuur. En gewoon wat moois te laten zien aan de wereld.
Ja. Heel veel succes en dank voor het gesprek. Tim Coronel.
Dank je wel.
Goed aan Tom, hè?
Ja, doen we.
Okay.
Doei.
De rijimpressie.
En Meinert, die test de elektrische Fiat 500, waarvan ik de naam nog steeds niet weet. En dit is het resultaat.
Als je het zou zien, dan zou je het op het eerste oog misschien niet eens zeggen. Maar we rijden in de volledig nieuw ontwikkelde Fiat 500 Electric. Je moet de oude en dit nieuwe model maar even naast elkaar zetten om de verschillen te zien. Maar dan valt ook wel snel op dat de auto wat groter is geworden. 6 centimeter breder, 6 centimeter langer. Dat is gelijk ook misschien wel de grootste aanpassing uiterlijk gezien. Want verder lijkt hij wel heel erg op de 500 uit 2007... En dat is ook prima trouwens, want ja, herkenbaar en toch nieuw is vaak een formule voor succes. Kleine aanpassing is nog trouwens het halfronde LED-stripje in de klep boven de koplamp. Alsof die met een kleine onderbreking doorloopt in de motorkap. Dat is wel leuk gedaan. Nou, wat design betreft heeft het Italiaanse rugzakje
het dan ook wel weer goed voor elkaar. Hè. Het interieur ziet er gewoon gelikt uit. En hoewel ze natuurlijk niet dezelfde materialen gebruiken als bijvoorbeeld een Maserati, ziet het er allemaal toch best wel stijlvol uit. Grote plus is trouwens in de luxere varianten het heuse infotainment systeem met alle moderniteiten. Leuk detail is dat in het oplaadvakje voor de smartphone de skyline van Torino is verwerkt. De stad natuurlijk waar de 500 oorspronkelijk is geboren. Je vergeet het ook weer snel. Het is ook niet belangrijk, maar ja, ik hou er toch wel van, hè, dat soort historische verwijzingen. Opvallend is trouwens hoe ruim de 500 eigenlijk aanvoelt. Met een groot gezin heb je er natuurlijk helemaal niets aan, maar die 6 centimeter extra in de lengte, de breedte, die helpt toch wel. Je kunt best wel wat meenemen op de achterbank. Achterbak daarentegen, ja, die is gewoon weer piepklein. Kun je nog nauwelijks een smurfing kwijt. Maar ja, dat was altijd al zo. De Fiat 500e Electric wordt op dit moment trouwens geleverd met 2 elektromotoren. Instappen doen we voor een kleine 25.000 euro. Dan krijg je een accu met bijna 24 kilowattuur aan capaciteit. Dat betekent officieel zo'n 180 kilometer actieradius. In de praktijk kun je daar zeker 60 kilometer van afhalen als het al niet meer is. Nou, ik zou zelf toch echt wel de voorkeur geven aan de wat duurdere pakketje. 42 kilowattuur. Die heeft een WLTP-range van 320 kilometer. Het zal in de praktijk wat meer dan 200 kilometer zijn. En dat moet over het algemeen gewoon voldoende zijn voor wat het toch is, een stadsauto. Hè? En daar zal die voornamelijk gebruikt worden. Regenereren doet hij natuurlijk ook. Je kunt met 1 pedaal rijden. Je hebt eigenlijk de rem niet meer nodig. En dat is best wel snel wennen. Je went er gewoon aan. Prima. Je zou misschien verwachten ook dat je best lekker met deze 500 zou kunnen scheuren. He, wielen staan aardig op de hoeken. Laag zwaartepunt door het accupakket. Compact is de auto. Natuurlijk ook direct vol vermogen door de elektromotor. Toch valt het allemaal een beetje tegen. He. Wellicht was dat met achterwielaandrijving gewoon een stukje beter geweest. Wat leuker. Maar ja, dat kunnen we niet testen, want het is er niet. Klein kansje gemist misschien, maar ja, ach, hè. Gelukkig heeft deze variant een heerlijk stoffen cabrio-dak. Dat is ook leuk, voor als de zon weer eens gaat schijnen. Ja, de Fiat 500e. Jij hebt hem ook gereden, zag ik, want ik kwam er aan scheuren met dat ding.
Ja, toen stond ik er al.
Stond je er al te filmen, een beetje knap te zijn en zo.
Ja, probeerde
lifestyle,
ja, lifestyle, ja, moest wel uitstralen natuurlijk.
Ja.
Ja, ik vind het op zich wel een geinige auto. Ik vind ze zijn natuurlijk niet heel vroeg, maar dat zijn de meeste fabrikanten die met elektrisch. Het is aan de ene kant geen dure EV, maar voor een Fiat 500 is wel gewoon, ja, gewoon
want,
een bakgeld.
Want de normale 500, gewoon de meest simpele versie.
Ja, 14 of 15.000 euro even uit mijn hoofd. Deze is vanaf 24, maar dan heb je die kleine accu, die wil je niet. Dat heeft gewoon helemaal geen zin.
Wat ik net ook al zei, inderdaad.
Ja, en dus je moet de grotere, dat is de 28,5. Ja, dan heb je dus bijna 30.000 euro. Stel dat je toch een beetje klein beetje luxe wil. Ja, je wil toch zoveel
eigenlijk dat cabrio-dak.
Ja, nou dat is 3.000 euro volgens mij extra. Weet je, dan heb je dus over 70.000 gulden. Als je zeg maar een beetje gek, 70.000 gulden voor een Fiat 500.
Je gaat nog terugrekenen naar guldens.
Ja, ik dacht, dat doe ik even, dat is leuk. Nou, maar die Fiat 500,
is echt compleet.
Dat ontwerp stampt ook uit de tijd van
waar.
De gulden. Hè?
Ja, bedoel, hij is wel 6 centimeter langer, 6 centimeter breder geworden.
Ja, iets grotere bumpers en dan ben je bij de 6 centimeter. Ja. Ja, ik denk dat hij nog wel redelijk succes gaat zijn. Maar ik vond ook wel een teken.
Het is echt een auto voor makelaarskantoortjes. Ja. Gewoon lekker door het stadje rijden.
Ja.
Fiat 500e, lifestyle. Ziet er goed uit, echt waar. Ja. Leuk ding.
Ja, hij rijdt...
Oké.
Ik vond dat niet heel sensationeel.
Nee. Vind je ook niet dat hij gewoon achterwielaandrijving moet krijgen?
Ja, dat had zeker gemoeten.
Nou,
ja.
Dat is nog een kleine tip richting...
Fiat. Luister nou wat vaker naar ons.
Dat is
sowieso een goede tip voor jullie uit de autobranche.
Het is eigenlijk voor iedereen een goede tip. Ja, dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Dat is het fijne voor al die mensen. Ze kunnen ook terugluisteren.
Terugluisteren, dan kan je al die adviezen van ons nog even goed horen. Nou, vergeet je niet te abonneren. Mijn naam is Wouter Karsen.
En ik ben Meinert Schut.
Tot volgende week.
Doei.
De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus.
Nu ook 100% elektrisch.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.